Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 16. En ik lees u daar nog eens uit voor het 13e vers. Handelingen 16, vers 13. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. Tot zover. Een deel van velen, wij letten vanavond op het vertrek, op het verblijf, voorlopig verblijf, en de verkondiging in Macedonië. De vorige keer zijn wij gekomen tot en met Troas. En we hebben gehoord hoe tot twee keer toe de geest Paulus en metgezellen belet, verhindert om het woord daar te spreken. De Heilige Geest laat het hun niet toe om verder te trekken naar die miljoenen mensen die daar verder nog in Azië, Klein-Azië, wonen, werken en leven. Op dat moment. We zullen later horen hoe de apostel daar wel gekomen is en met veel zegen ook heeft gearbeid. We hebben ook iets gezegd over de moeilijke situatie waarin de apostel zich bevindt. Dat tegengehouden worden, die tegenstand van de Heilige Geest, die hem verhindert te doen wat hij gaarne zou willen doen. En hoe zij uiteindelijk in de omgeving van het oude Troje, in het nu, terwijl dit geschreven werd, nieuwe Troje, aangekomen zijn. Die historische plaats, waar lang tevoren, vanaf de overzijde, Griekenland, Macedonië, het leger gekomen was, dat een grote invloed heeft uitgeoefend in Klein-Azië, zodat wij Klein-Azië zagen onder de macht van de overzijde. En hoe nu, op dit merkwaardige ogenblik, daar die apostel zich bevindt. Niet met een leger soldaten, niet met het zwaard, het vleeselijk zwaard, maar met de boodschap van het heilig evangelie. En wat nu verder? Ik laat dat voorgaande nu verder rusten. Hoe nu verder? En daar spreekt het gedeelte van dat ons werd voorgelezen deze avond. Daar gaan wij dan ook vervolgen met vers 9. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Het is nacht. En nog weten ze niet, weet Paulus niet, waar de weg van de Heere heen zal leiden. Dat merken we vaak of vaak meer dan eens in het boek Handelingen. Over de nacht. De nacht dat Paulus vertrok uit Thessalonica. De nacht dat zij Gode lof hebben gezongen in de kerker. Dat ligt nog voor ons. De nacht, diezelfde nacht dat de stokbewaarder werd gedoopt. De nacht dat de Heere in Korinthe bij Paulus komt en zegt, vrees niet, Paulus, spreek en zwijg niet, want ik ben met u. Zij zullen de hand niet aan u leggen. Ik heb veel volk in deze stad. Wonderlijk hoe de Heere vaak in de nacht, waarin alle stemmen gewoonlijk zwijgen, waarin de mens de rust zoekt en de vergetelheid van de slaap, maar diezelfde nacht die ook vaak zo vol kan zijn van onrust, van verraad, van benauwdheid, denk aan de zieken, de aangevochtenen, die uitzien naar de morgen, of de morgen eraan komt. In die nacht, dat weten wij uit het woord van God, uit het Oude en het Nieuwe Testament, heeft God vaak gesproken. Door dromen, door visioenen, door mondelinge aanspraken tot de vaderen. En al is het dat hij in deze laatste tijden, wat het heim betreft, tot ons heeft gesproken door de Zoon. En wij het profetische woord hebben dat zeer vast is. En wij doen wel zo wij daarop acht nemen. Toch behaagde het de Heere om in die tijd en ook nu nog wel, door bepaalde aanwijzingen de weg te wijzen, wat te doen in zijn voorzienig bestel. Zo wordt door Paulus in de nacht een gezicht gezien. Hoe dat precies geweest is, weten wij niet. Paulus schrijft ergens van een openbaring, zegt of het in of buiten het lichaam geschied is, ik weet het niet. God weet het. Het meest eenvoudig is dat hij in een vertrekking van zinnen iets heeft gezien. Staat namelijk niet dat het een droom is geweest, maar een gezicht. Dat wil zeggen, het kan best dat hij niet sliep, dat hij niet kon slapen en dat hij in het donker lag te kijken met de gedachte, wat zou toch de bedoeling van de Heer zijn? We zijn maar steeds op weg. Ik word tegengehouden om Azië verder in te trekken, Klein-Azië. Maar ik weet ook niet waar ik heen moet. En de Heer heeft toch opdracht gegeven tot die boodschap van het heilige evangelie. Kan best zijn dat hij ook letterlijk in de nacht tegen het donker lag aan te kijken, niet wetende de wil van de Heere. Misschien heeft hij erom gevraagd, zeer zeker zal hij menigmaal op deze tocht gevraagd hebben, Heere, ik gevoel dat ik hier niet heen mag, waar moet ik dan wel heen? Waar wilt u dat ik zal heen gaan? Waar is de plaats waar ge uw kerk tot leven wilt roepen, waar ge uw kerk wilt scheppen? En dan zie je zo dat wonderlijke, dan spreken die woorden zo'n volle taal. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Het is donker, maar toch ziet hij. Hij ziet overduidelijk. Hij ziet een man staan. Hij ziet aan de kleding, uitwendig, dat het een Macedonisch man is. Die zag je daar ook trouwens overdag vaak lopen bij de haven van Troje. Daar kwamen ook de scheepjes van de overkant, de kooplui en andere mensen, reizigers, ambtenaren, die overstaken naar Klein-Azië. In ieder geval heeft hij duidelijk in dat gezicht, in die man die daar staat, een Macedoniër herkend. Die man staat, dat wil zeggen, hij maakt een actieve indruk. Hij slaapt niet, hij zit niet, maar hij staat. Net als iemand die iets wil laten merken, die iets wil doen, die op het punt staat iets te doen. Wat? Zal die zijn mond openen? Of zal die zijn handen uitsteken om een werktuig te grijpen en te hanteren? In dit geval is het een Macedonisch man die staat om te bidden. Hij bad. Dat betekent hier, er gaat een stem van hem uit. En die stem spreekt heel duidelijk: kom over in Macedonië en help ons. Paulus kan niet twijfelen. Zo duidelijk is het. Hij hoort het. Hij ziet het. Het is realiteit. Die man bidt: kom over. Lucas, de schrijver, gebruikt hetzelfde woord als dat die rijke man gebruikte in het Lucas-evangelie, toen die in de hel lag en toen die Lazarus zag van verre en toen die zei: laat Lazarus overkomen. Laat hem komen. Dat hij zijn vinger, het uiterste van zijn vinger, doop in het water om mijn brandende tong te verkoelen. Maar dat kon niet. Want Abraham zei: kind, jij hebt je deel in je leven gehad. Lazarus wordt nu vertroost. En boven dat, er is een diepe kloof, een onoverbrugbare kloof tussen degene die hier zijn en degene waar jij bent. Er is geen brug te slaan. Datzelfde woord gebruikt Lucas hier. Kom over en help ons. Maar er is ook verschil. Die man die hij ziet, die is nog niet in de verlorenheid. Die is nog niet in de eeuwigheid. En dat is het grote wonder, waar Lucas misschien wel daarom datzelfde woord gebruikt. Hier kan het. Bij de rijke man en de arme Lazarus in de gelijkenis kon het niet meer. Daar was het eeuwigheid. En zodra het eeuwigheid is voor een mens, is er geen verandering meer mogelijk. Maar zolang een mens op aarde is, al zou zijn leven lijken op een hel, al zou zijn leven nog zo ellendig verkeerd, verkeerd, dwaas, zondig zijn. Dat staat God niet in de weg. Want hier op aarde, in de verkondiging van het welbehagen van God, wordt ons verkondigd, de kloof is gedempt. De breuk is geheeld. Daar wordt verkondigd, het woord is vlees geworden. Daar wordt beleden, nedergedaald ter hel. Opdat wij niet voor eeuwig zouden verzinken. Om nooit meer terecht te komen. Dat is het wonder van het evangelie, zolang wij op aarde zijn. Op aarde kun je nooit zeggen, het is voorbij. Verloren mensenkinderen zijn wij van huis uit. Maar voorbij kun je niet zeggen. Dat is juist het wonder van die laatste bedeling. Het is altijd het wonder geweest. Maar in zonderheid in die laatste bedeling. Dat al om den volke verkondigd wordt. De bekering tot God. Het geloof in zijn naam. De vergeving van zonden. Dat komt omdat het oordeel voltrokken is op Golgotha. Daarom moet de mens vaak gedenken aan het woord oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Dat weegt op de lippen van de Heer Jezus zo zwaar, zo diep ingrijpend, omdat hij zelf gereed stond dat oordeel van God te dragen. En omdat hij wist dat hij in dat oordeel wilde komen, wat ik verdiend heb, wat wij verdiend hebben. En omdat Jezus Christus dat voor ogen heeft, dat oordeel wat hij tegemoet treedt, daarom kon hij zeggen, voorzichtig. Wees voorzichtig met je oordeel. Er is één oordeel. Het allergrootste oordeel waar ik naartoe ga, waar ik mij onderbuig, wees gij voorzichtig. Want nadat ik het oordeel dragen zal, gij zult geoordeeld worden met de maat waarmee je anderen oordeelt. Alleen, als je jezelf veroordeelt, zul je niet veroordeeld worden. Ja, daarom voel je hier die wonderbaarlijke ruimte bij God vandaan. Want als je nou vraagt, waar is nou die man die daar staat te roepen? Dan kun je hem nergens vinden. Dan kun je hem niet vinden. Als ze straks aan de overkant zijn, de Egeïsche Zee overgevaren zijn, dan zien ze geen ene man die staat te roepen. Ze horen ook geen ene man. Ze komen terecht bij een paar vrouwen. Bij een onder onsje, zou je zeggen. En nog even later in de gevangenis. Geslagen, gegeeseld tot bloedens toe. En die man, die ook geholpen moet worden, die sluit hun voeten in de stok. En hij zet ze in de onderste kerker. O, heilig zijn, o God, uw wegen. Waar is die man dan? Die is als het ware in Gods raad. God is het. De mensen zeggen wel, je hebt zo'n vers, je hoort gij die stemmen roepend uit de verte. Maar je hoort niks hoor. Je hoort niets. De mensen zijn niet om God en om zijn lieve zoon Jezus Christus verlegen. Ook die blinde heidenen niet. Hebben ze geen belang bij. En toch toont God aan Paulus een man in een gezicht. God wil dat hij er zal zijn. En dan zal hij er zijn. Al zien wij hem niet. God zal zo'n man scheppen die hulp nodig heeft. Zelf. Anders zou Paulus, als hij het leven had, zou hij nou nog staan te preken. En er was nog niet ene man die zou bidden, help me alsjeblieft. Nou ja, een mens wil wel hulp hebben. Als hij het karretje in de modder rijdt, dan is de Heere, God of de kerk of weet ik wat goed genoeg om het zaakje er weer uit te trekken. Waarom nou hulp te hebben? Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Ja, dat vind je niet bij een mens. Daarom moeten deze woorden eigenlijk onze gedachten opleiden. Niet tot smachtende mensen die zo verlegen zijn om het evangelie en die zo graag de ziel gered willen zien. Nee, maar je ziet hier dat grote welbehagen van God in Christus Jezus. Dat de Heere laat zien wat er bij ons niet is. En toch laat de Heer het zien. Met de bedoeling, dat zal ik maken. Dat zal ik, zal daarvoor zorgen. Dat kun je er ook uit opmaken. Want er staat, als hij nu dit gezicht gezien had. Zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen. Besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had, de Heere, om dezelfde het evangelie te verkondigen. Wonderbaarlijk. Hier heb je weer een van de wij-stukken. Hiervoor ging het over, en als zij en een missie gekomen zijn, de poogde zij naar Bithynië te reizen en de geest liet het hun dat niet toe. En zij, missie voorbij gereisd zijnde, kwamen achter Troas en hier lees je opeens weer van wij. Straks lees je het weer anders, maar waarschijnlijk is Lucas er ook bij. Wij gekomen, heeft zich bij het gezelschap gevoegd, met Timotheus, daar in Troas. Zodat we het mogen denken aan Paulus, Silas, die profeet uit Jeruzalem, de jonge Timotheus en de schrijver, Lucas, de medicijnmeester. Ze besluiten daaruit dat ons de Heere geroepen had. Daar heb je eigenlijk al iets van het geheim. Ze besluiten niet dat de mensen daar zo verlegen zitten. om de waarheid, om het evangelie, om de Heer Jezus Christus, maar dat de Heer hen roept om het evangelie te verkondigen. En dat evangelie, dat zal alles meebrengen. Ook arme mensen, die geen raad weten. Mensen die zullen zeggen, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Dat brengt het evangelie mee. Daarom gaat dat voorop. Je kunt keren of draaien zo je wil. Mens kan nooit voorop gaan. Niet in de ellendekennis. Niet in de kennis der verlossing. Niet in de dankbaarheid. Mens kan nooit voorop gaan. De Heere gaat voorop. Hij is de eerste. Hij is ook de voortzetting. En hij is ook het einde. Daar valt nou helemaal niets eigenlijk te roemen voor een mens. Net zoals diezelfde Paulus in een van zijn brieven schrijft. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? En wat praat je erover, wat roem je erin, alsof je het niet ontvangen had? Alsof je het zelf bereikt had, beleefd hebt, enzovoort, enzovoort. Je hebt alles gekregen. Ja, daar mogen wij dan ook blij mee zijn. Als we enigszins in ons leven ook hebben ontdekt de vruchteloosheid van alles. Van ons spreken, bidden, zingen, danken, aanroepen van God, de vruchteloosheid. Zodat we misschien bijna wanhopig waren. Waarom is dit, waarom dat? Nee, de Heere. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukte gelden doet. Het is de Heere die in het stof gevallene, de doden, opricht. Het is alleen de Heer. Daar is een hele arbeid van die Heilige Geest in onze harten en in ons leven voor nodig. Anders dan blijven we toch hangen ergens. Ja, maar, we zijn toch dit, we zijn dat, we zijn toch verplicht zus en zo. We hebben nooit nog dan werkelijk hartelijk aanvaard. Vermogen wij ook iets, zulks alles komt, o Heer, van uw goedheid, die ons bescherming is bevonden, dat alleen. Dat is wel eens moeilijk, dan kijken de mensen je wel eens raar aan. Oh, denk jij zo? Denk je er zo? Dat is maar makkelijk. Loop je daarom niet zo hard? Of dit of dat, dat heb je soms ook, weet je wel. Ja, het is de Heere. Zij besluiten daaruit dat de Heere geroepen had om aan dezelfde het evangelie te verkondigen. Ik kwam eens bij een hele benauwd iemand, daar moest ik naartoe. En daar zat ik een hele dag te praten over de dingen van Gods Koninkrijk. En het eind van het liedje was dat ze zei, ik noem geen naam. Maar als het niet is zoals ome die en die, dan geloof ik het niet hoor. Ik schoot een klein beetje in de lach. Ik zeg, nou, ik word tijd dat ik naar huis gaan. Mevrouw, ik ga maar gauw naar huis. Het beste met u hoor. Dwaas wie je bent. Het klopt natuurlijk niet. Daarom hoef je de moed niet op te geven. Daar gaat het even niet om. Maar je kan in je gedachten al stapje voor stapje vorderingetjes maken. Hier een knoopje dicht halen. Daar een knoop ontwarren. En elke keer een stapje. Nee, dat is nou echt het werk van de Heere God. En dan vallen wij vaak op ons gezicht. Dat je moet zeggen, Heere, ach, ik weet wel, de Heere neemt het niet kwalijk hoor, daar gaat het niet om. De Heere weet wel dat we alles moeten leren. Maar zelf zien we het wel. En het maakt ons beschaamd. Je zegt ja. En dan kan een ander zeggen, en dat heb ik ook wel eens gezegd tegen mezelf, maar je doet het toch uit liefde. Maar als de Heer dan eens verder gaat en zegt, uit welke liefde doe je dat dan? Wat is dat voor liefde? Ja, dan blijft er van een mens niet zoveel over. In ieder geval, het wonder is er. De Heer laat wat zien wat er bij ons niet is. En het zal het toch zijn. En deze mensen besluiten in gehoorzaamheid dat de Heere roept. En die man die daar stond te bidden, help ons. Zij weten dat het evangelie er gebracht moet worden. Het evangelie. Dat helpt. Dat zal God doen. Die maakt de verslagenheid van hart. En die bereidt het oprecht geloof in de Heer Jezus Christus. En anders niemand. Nou, daar gaan ze de anderen morgen. Ik denk dat ze 's nachts al opgestaan zijn. En dat Paulus ze zegt, hey, broeders, ik heb licht ontvangen. Ik heb dat en dat gezien. Heel duidelijk en gehoord. We moeten hier vertrekken. Ja, zeggen de anderen, dat is vast van de Heer. De Heer heeft ons geroepen om naar de overzijde te gaan. En dan lopen ze al vroeg in Troas, bij de haven, waar al die scheepjes liggen, om een schip te vinden dat naar de overkant vaart. In afstand kun je het vergelijken met een reisje van Nederland naar Engeland, wat de afstand betreft. Het kon heel snel gaan als je de wind tegen had. Het kon ook wel een kleine week duren als je de wind tegen had. Maar het was niet zo heel ver voor Paulus, die al duizenden kilometers heeft afgelegd in zijn leven. Is het niet zo'n grote, lange tocht? Wat doen ze? Ze hebben een schip en ze gaan rechtdoor naar de andere kant. Er liggen een paar eilanden onderweg. Een van de grotere eilanden, ik denk het grootste, is Samothrake. Of Samothrace. Samothrake. En daar blijven ze de nacht over. Een bekend eiland, want heel lang geleden, in die oorlog, die Trojaanse oorlog, paard van Troje, ik heb er verleden week iets van gezegd. Toen zat daar volgens de oude verhalen een van de leiders, Poseidon, die zat daar op de hoogste berg van Samothrake te kijken wie het zou winnen. Zo'n 1800 meter boven de zeespiegel. Het was een bebost, mooi eiland. En dan de andere dag, ze hebben de wind mee, dat kun je merken, varen ze naar Neapolis. Dat betekent nieuw stad. Nieuwe stad. Wij komen dat een beetje afgeleid ook tegen het woordje neo, Calvinisten enzovoorts. Nieuw Calvinist. Hier gaat het over een nieuw stad. Dat was een havenstad. Ook een belangrijk plaatsje. Dan was je nog niet in Filippi. Dat moest je te voet doen. Filippi lag namelijk niet zelf rechtstreeks aan het water, aan de zee. Maar net als bij Antiochië in Syrië, aan de Orontes, moest je toch al een eindje, of per schip, of te voet, naar Seleucië, naar die haven aan de zee. Nou, dat lag ongeveer 15 kilometer, Neapolis, van Filippi af. En daar willen ze naartoe. Dus in 2 dagen tijd zijn ze overgestoken. Over dat stuk zee. Zijn ze aan land gekomen en gaan ze te voet naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië. Ja, Filippi, dat was een plaats, om iets van te vertellen, want Filippi, komen we wel meer tegen, de brief van de Filippenzen, een van de gemeenten waar de apostel op bijzondere wijze aan verbonden is geweest, door hartelijke banden van liefde. Filippi was een heel oud plaatsje, het heette vroeger anders. Ik kan niet meer goed op de naam komen. Maar het heette anders. Maar in zo'n 350 jaar voordat Paulus er nou aankwam, had Filippus de tweede, de vader van Alexander de Grote, die had dat plaatsje min of meer beroemd gemaakt. Want er stroomden daar nogal wat riviertjes uit de bergen. En daar zat goud in. En daarom had die Filippus dat stadje een beetje omhoog gestuwd. Er kwamen veel meer mensen, er kwam industrie. De goudzoekers die kwamen daar om het goud te filteren, het stofgoud uit het water en het zand van die riviertjes. Dat was al lang geleden. Maar hij had dat plaatsje naar zichzelf genoemd. Filippi. Hij heette Filippus de Tweede. Later, dan moet je weer een heel stuk overslaan. Toen werd daar vreselijk gevochten tussen de keizer Augustus, waarvan je weet uit het evangelie, toen de Heer Jezus geboren werd. Werd daar vreselijk gevochten tussen het leger van Augustus en Brutus en Cassius, die je voor moet stellen als tegenstanders van de keizer, die een republiek wilde, vrij en anders. En Augustus had gewonnen. De laatste republikeinen die werden verslagen. En toen heeft Augustus uit dankbaarheid van Filippi een kolonie gemaakt. Dat betekende, de mensen hoefden geen belasting te betalen, net als de echte Romeinen uit Rome. Als je in die stad geboren en getogen was, dan had je een burgerrecht waar je trots op kon wezen als Romein. Ze mochten een eigen bestuur kiezen en laten functioneren. Ze mochten veel zelf regelen. Een soort Rome in het klein. Daarbij kwamen er vele oudgedienden uit het leger daar wonen, in zo'n kolonie. Dat was een belangrijke post. Dat deed hij allemaal uit dankbaarheid, omdat hij zijn rijk had geconsolideerd, dat hij zijn rijk had vastgesteld. Ook in die delen van Griekenland, daar in Macedonië. En die oproerige elementen verslagen had. Dat is een belangrijke stad. Er staat hier, het was de eerste stad van dit deel van Macedonië. Daar is nogal veel strijd over geweest, omdat de eerste stad van de provincie als zodanig was Thessalonica. Van dat stuk van die provincie waar Filippi lag, wordt eigenlijk genoemd in de oude annalen Amphipolis. Maar dat is natuurlijk een probleem waar we ons niet druk over hoeven te maken. Want, dat zegt niet zoveel. Kijk, je had toen al een onderlinge strijd, een soort concurrentie tussen die steden, waarbij ze rustig zichzelf als de eerste stad uitriepen, de belangrijkste stad, de hoofdstad van de provincie, terwijl ze het soms in feite nog niet waren. Dus op dat vlak zou ik ongeveer maar denken. Nou, daar zijn ze aangekomen in Filippi, een stad van dit deel van Macedonië, en daar zijn ze ettelijke dagen in de stad. Waar ze gelogeerd hebben, weet ik niet. Dat is moeilijk. Dat verblijf. Het vertrek was niet moeilijk. Het was duidelijk. God wil het. Maar nou zijn ze er. Zitten ze daar ettelijke dagen in de stad en ze hebben geen aanknopingspunt. Waarschijnlijk zijn ze in Filippi behoorlijk antisemitistisch geweest. Dat had je wel meer onder de Romeinen. Je moet niet meedoen met die hetzen, alsof dat het antisemitisme een specifiek christelijk iets is. Wordt ook vaak op een verkeerde manier belicht. Maar goed, daar kom ik niet in. Maar je treft bij de oude Romeinse schrijvers ook al uitdrukkingen aan ten aanzien van de Joden die niet zo gunstig waren. En het is haast bijna wel zeker dat in Filippi de stemming nou niet direct pro-Joods was. Want over het algemeen kon je overal in belangrijke plaatsen synagogen vinden. Maar hier niet. Hier lezen we niet van een synagoge waar Paulus naartoe gaat om het evangelie te verkondigen. Dan zitten ze daar ettelijke dagen in de stad. Waar is nou die man die hulp nodig heeft? Waar zijn nou die mensen? Hoe moeten ze aan met het evangelie? Moeten ze traktraatjes strooien of moeten ze aan de huizen aankloppen en zeggen, bent u bereid om te sterven of... Wat denkt u van de wereld en wat denkt u? Nee. We onthielden ons in die stad ettelijke dagen. Ik kan het zo levendig indenken. Want iemand die gelooft dat God roept, dat wil nog niet zeggen dat hij daarom kan beginnen. En dat hij daarom zelf de zaakjes even op poten kan gaan zetten. Dat kan nou alleen de genade van God. Maar ze bewandelen de middelijke weg. Op de dag van de Sabbat gingen wij, Lucas weet het heel goed, buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. Waarom? Wel, als er Joden zijn, te weinig voor een synagoge. En ze willen bij elkaar komen, dan moeten ze water hebben. Want water hebben ze nodig in hun godsdienstige rituelen om zich te reinigen, te wassen. Vandaar dat gebedsplaatsen van de Joden aan de rivier gezocht moesten worden als er geen synagoge was. Daarom gaan ze buiten de stad en daar hebben ze iets ontdekt, misschien wel wat palen of een klein beetje een afgeschud plaatsje aan het water, waarvan ze merken, oh, hier komen mensen. En er zijn dan ook mensen, wat vrouwen, nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. Het was eigenlijk naar Joodse traditie en naar Joodse instelling niet eens een wettige samenkomst. Om een wettige Joodse samenkomst te kunnen houden, een eredienst zeg maar, waren er minimaal 10 mannen nodig. 10 mannen. Als die er niet waren, het kon niet doorgaan. Maar ja, als de Heere Jezus, als de Heere nou zegt, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, zal ik in het midden komen en hen zegenen. Dat heeft niks met 10 te maken, of met 20, of met mannen, of met vrouwen. In ogen van ons wijze mensen is het een zielige bedoeling. Daar zitten nou die mannen notabene, die wereldreizigers, die afgezanten van koning Jezus, die zitten daar in het zand aan de rivier met wat vrouwen. Een paar Joodse vrouwen, een paar sympathisantes met het Joodse geloof. Er is geen ene man bij. Ze zagen toch geen vrouw staan? In die nacht. Hoor toch het woord van God. In Christus is nog man, nog vrouw. Hier wil God zijn kerk beginnen. Die kerk die uit eeuwigheid komt en naar de eeuwigheid toe gaat. Zij spreken tot de vrouwen die samengekomen waren. Ze verkondigen het woord. Ik zei, naar ons verstand zeg je, wat een armzalig bedoelingje. Wat is dat nou? Er klopt toch niets van met dat visioen? Nee, maar toch, dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Die lieve broeders, die moeten ook leren wat Jezus heeft gezegd. Het is des Vaders welbehagen u klein kuddeke het koninkrijk te geven. En daarom, misschien dat ze lang hebben rondgekeken, komt er nog iemand? Zijn er nog mannen? Nee, die hebben misschien wel geen zin gehad. Die zijn misschien wel in bed blijven liggen. Die hebben er geen belang bij, of die zijn al gestorven. Dat is nou het restant, wat er over is, daar in Filippi. Buiten de stad, aan de rivier. En daar zitten die mensen, krijgen nou op hun bord dat eeuwig evangelie van de genade. Wat een wonder. Als je nou het menselijk denken eens een ogenblik loslaat, en je mag het uit de geest zien, dan zeg je, wat een rijkdom daar op dat plekje, aan de rivier. O, wat een belofte, de Godsrivier doet geovervloeien. En op het bereide land het nuttig koren welig groeien. Wat een belofte. Daarom danken wij de Heere God. Hier is het begonnen. In Europa, in Macedonië, in Griekenland. En wij zijn de kinderen van dat volk, die vandaag nog, het is toch onvoorspelbaar, onvoorstelbaar. Vandaag nog dit lezen. Waar en hoe God begonnen is. En dan gaan we. Het is al tijd geweest. Excuseer me. Dan gaan we naar huis. Met het woord van diezelfde Paulus. Dat hij schreef aan de Filippenzen. Hij die een goed werk in u begonnen is. Hij zal het ook voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Amen.